Loop, met een uitroepteken dus. Zo luidt de titel, maar vooral ook de boodschap van het vorig jaar verschenen boek dat de Arnhemse stedenbouwkundige Annemieke Molster schreef met medewerking van de eveneens lokale landschapsarchitect Sandra Schuit. Dit pleidooi voor een loopvriendelijke omgeving met een 10-stappenplan hoe daar te komen sluit wonderwel aan bij actuele thema's als de gezonde stad, duurzame mobiliteit en inclusiviteit. Thema's waarvan de urgentie door de huidige crisis alleen maar is toegenomen. Daarover gaan we het in deze podcast hebben met de auteur. Welkom Annemieke.
Hey Tom.
We wandelen wat af met z'n allen dankzij corona, maar jij bent hier al veel langer mee bezig. Wat bracht je tot dit onderwerp?
Ja, dat is al even geleden. Dat is denk ik een jaar of 10 geleden ben ik daarmee begonnen. En toen heb ik meegedaan aan een prijsvraag. En die ging over het verbeteren van voor- en natransport bij OV-knooppunten. En toen heb ik gewoon het eigenlijk heel dicht bij mezelf gezocht. Ik dacht, als ik met de trein ga, dan wil ik het liefst gewoon lopen naar het station en lopen naar mijn eindbestemming. En zo gauw ik ook nog met de bus moet en toestanden, dan wordt zo'n treinreis al snel een stuk minder aantrekkelijk. Dus ik dacht, verbeteren voor- en natransport, dan moeten we inzetten op lopen en zorgen dat mensen makkelijker kunnen lopen van en naar het station. En dat is eigenlijk een beetje het startpunt geweest. En sindsdien ben ik steeds meer projecten met lopen gaan doen en onderzoeksprojecten en ontwerpprojecten. En ik vond het eigenlijk gewoon een mooi onderwerp. Want eigenlijk dacht ik steeds meer van, hey, lopen is eigenlijk best wel belangrijk en mooi. Dus ik ben er mee verder gegaan.
En toen kwam er een boek.
Ja. Maar dat kwam, weet je, als je jarenlang ergens mee bezig bent, op een gegeven moment denk je, ik weet hier eigenlijk best wel veel van intussen. En ik merkte ook dat eigenlijk het heel veel dingen die ik wilde weten niet even ergens in een boek stonden, weet je. Dus je moet gewoon echt, ik heb bakken met wetenschappelijke literatuur ook gelezen. En op een gegeven moment denk je, nou, nu heb ik alles wel ongeveer op een rijtje. En misschien is het wel leuk om het eens een keer op te schrijven, ook voor andere mensen, zodat ze dat ook, ook kunnen lezen en hun voordeel ermee kunnen doen. Want intussen ben ik wel een beetje van het promote lopen. En hoe meer mensen daaraan werken, hoe beter het is eigenlijk.
Ja, je bent zeker van het promote lopen. Het enige nadeel van lopen dat ik in je boek ben tegengekomen is dat het relatief veel tijd kost. Maar de voordelen daarentegen zijn evident. Het is veilig en gezond voor lichaam en geest. De mens dus en zijn omgeving, de planeet. Jij noemt lopen bovendien ook de meest inclusieve vorm van verkeer.
Ja, dat klopt. Ja, dat komt namelijk omdat bijna iedereen loopt. Of bijna iedereen kan lopen. Nou kun je zeggen, oké, sommige mensen komen echt hun bed niet uit, zeg maar. Hè? Maar even afgezien van die mensen, kan eigenlijk iedereen lopen. Ook mensen in een rolstoel, dat is dan officieel is dat ook een voetganger. Hè? Die maken ook gebruik van looproutes. Dat is dus bijna iedereen. Dus dat zijn kinderen die, weet je, het eerste wat ze doen is, nou ja, kruipen, daarna gaan ze lopen. En het is ook het laatste wat je doet eigenlijk. Weet je, op een gegeven moment kun je niet meer auto rijden, kun je niet meer fietsen. Het laatste wat je doet is ook lopen. Dus het is eigenlijk van jong tot oud, met zonder beperking. Iedereen doet dat eigenlijk. Nou ja, en het andere is natuurlijk ook dat sommige mensen die je kan zeggen van, nou, maar je kunt toch wel fietsen of auto rijden bijvoorbeeld. Hè? Dat is misschien nog het grootste ding. Maar er zijn stiekem veel meer mensen die niet kunnen auto rijden dan je denkt. Dus als je daar een sommetje op los gaat laten, dan kun je eens kijken van hoeveel mensen hebben daar eigenlijk een rijbewijs. En hoeveel van die mensen hebben er misschien wel een rijbewijs, maar rijden eigenlijk helemaal geen auto, want ze hebben er geen. En dan kom je uiteindelijk erop uit dat ongeveer de helft van de Nederlanders helemaal geen auto heeft.
Niet
of tenminste, laat ik het
is.
Zo zeggen, ja. Misschien hebben hun ouders een auto, maar zij zelf niet. Of, hè? Dus als je echt even gaat kijken van wie kan er nou zelfstandig met de auto op uit, dan is dat maar ongeveer de helft van de Nederlanders. En die andere helft is dus aangewezen op lopen en fietsen of het OV. Maar als je met OV gaat, dan ben je eigenlijk ook aangewezen op lopen, want je moet altijd nog naar de halte, weet je, of van het station naar huis, of weet je. Dus dan moet je altijd stukjes lopen. Dus op die manier zijn er eigenlijk, nou, zou je kunnen zeggen dat ongeveer de helft van de Nederlanders gewoon ook serieus aangewezen is op lopen.
Ja, en wat ik had echt, dat vond ik, ik vond het rather shocking. Ik dacht ook echt holy fuck toen ik het las. Daar is het woord captives dus voor in gebruikt in de sociologische of verkeerskundige, stedenbouwkundige jargon.
Ja, de mensen die niet anders kunnen.
Ja, ja. Krijgsgevangenen. Ik heb het nog opgezocht. Of gevangenen, ja. Of krijgsgevangenen. Het zegt wel iets over inderdaad de dominantie en hoe de auto de stad heeft gekaapt. Lopen was toch eeuwenlang de meest voor de hand liggende vorm van verkeer. Maar voetgangers die zijn dus de afgelopen eeuw eigenlijk, want de auto zo rond 1920 opgekomen, steeds meer letterlijk en figuurlijk aan de kant gedrukt. Ook hier in Nederland zien we dat natuurlijk. Het kwam vanuit de VS overwaaien, zoals wel meer beroerde dingen. En nu dus inderdaad zitten we hier vanaf de jaren 50, zien we dat steden steeds meer zijn ingericht op auto's. Nou ja, tot de dag van vandaag.
Ja, er wordt natuurlijk wel al hier en daar een beetje teruggedrongen, zeg maar. Hè? Dus ook bijvoorbeeld ook met winkelstraten, waar eerst nog auto's mochten komen, die op een gegeven moment natuurlijk zeggen, in de jaren 70 al zijn er natuurlijk winkelstraten autovrij gemaakt, bijvoorbeeld. We hebben wel dingen als het woonerf, waar ze in ieder geval alleen maar stapvoets mogen rijden, bijvoorbeeld. Dus er zijn natuurlijk wel best wat voorbeelden van autovrije of autoluwe plekken, maar in het algemeen kan je wel stellen dat er gewoon steeds meer ruimte voor de auto is gekomen. Ja.
Ja, nee, wat ik ook een opmerkelijke vind is inderdaad dat we zien dat die auto's die worden natuurlijk steeds groter. En daardoor zie je dat parkeerplaatsen ook steeds groter moeten worden. Maar waarbij je dus eigenlijk gewoon, als je dat doordenkt, dan betekent dat in feite dat autofabrikanten dus mede bepalen hoe onze stad eruit ziet. Wat ik een hele opvallende ook vond in je, er zijn een aantal hele leuke kaderteksten in je boek. Eentje heet Voertaal, over hoe lopen inderdaad in ons taalgebruik wordt gebruikt en zich ook heeft ontwikkeld. Maar daarin zien we dus ook dat de auto als het ware zorgt voor een soort van uitholling van het begrip verkeer.
Ja, klopt. Ja, dat woord verkeer, of eigenlijk meer, was eigenlijk meer een soort werkwoord. Dus dat is niet het verkeer, maar met elkaar verkeren. Dat is eigenlijk, sociaal verkeer is dat eigenlijk.
Ja, dat is wat wij nu in feite ook doen.
Dat is wat wij nu doen. Wij hebben nu sociaal verkeer, inderdaad. En dat is wat met lopen kan. Want met lopen dan, kun je elkaar, als je langs elkaar loopt, kun je oogcontact hebben. Je kunt elkaar aankijken, je kunt hooi zeggen. Misschien sta je even stil, maak je praatje. Dus dat heeft een soort sociale functie ook erbij. Terwijl eigenlijk hoe sneller je gaat, hoe minder contact je kunt maken met degene langs wie je gaat. Dus of dat nou fietsen is, dat gaat nog wel redelijk, hè, weet je. Maar dan ga je ook niet zo snel afstappen voor een praatje. Doe je misschien maar niet zo snel. Ja, in de auto, dan ga je natuurlijk nog veel harder. Dus dan waarschijnlijk zie je elkaar niet eens, weet je. Dus ik bedoel, kijk maar eens eerst door twee ruiten heen. En dus dat sociale verkeer is inderdaad eigenlijk, naarmate de snelheid toeneemt, de mate van sociaal verkeer die mogelijk is, neemt eigenlijk af. Ja, dus dat woord verkeer is eigenlijk best wel typisch. Of tenminste, dat is nu dus meer gewoon verplaatsen geworden in plaats van elkaar tegenkomen.
Ja, sociale bezigheid is het autoverkeer vaak allerminst. Ik sta vaak bij een stoplicht te wachten en dan ga ik voor de lol om de tijd te doden, want die auto's die mogen ook altijd eerst en ook vrij lang. Dan ga ik maar tellen hoeveel mensen er in zo'n auto zitten en dan in 9 van de 10 auto's zit er maar 1 persoon, namelijk de bestuurder. Het kan ook anders. De New York Times heeft een aantal jaren geleden een heel kek filmpje de wereld ingeslingerd, die eigenlijk uitging van de vraag waarom zelfrijdende auto's niet de oplossing zijn voor het verkeersprobleem in de stad. Maar en hoe dus dan de straat anders in te richten, dat is eigenlijk de oplossing. Want vroeger liep alles door elkaar. Toen kwam de auto, kreeg je eenrichtingsverkeer. Maar als je de stadstraat opnieuw zou inrichten naar rato van het aantal mensen dat zich op een bepaalde manier in de stad beweegt, dan staat dus uiteindelijk het OV op 1. Vervolgens komt de voetganger, daarna de fietser en dan pas de auto. En het voorstel wat daar eigenlijk uit komt rollen is dat als je dat alles die resultaten bij elkaar optelt, dan zou je dus een soort shared space moeten maken van de straat met ruim baan voor het OV, langzaam verkeer en dan een soort van geitenpaadje als het ware voor de auto. Ken je dat soort voorbeelden?
Ik weet niet of het per se shared space hoeft te zijn. Het gaat volgens mij meer om dat je eigenlijk bedenkt van, we hebben in steden gewoon weinig ruimte. Dus moet je de meest ruimte-efficiënte vervoerswijze eigenlijk de meeste ruimte geven, zodat je zoveel mogelijk mensen kunt vervoeren. Dat is inderdaad met OV, of in ieder geval bijvoorbeeld met de tram, als de bezettingsgraad van die tram een beetje hoog is. En dat kan als je bouwt in hoge dichtheden en met gemengde functies en alles. Dus die geef je eigenlijk, kijk, zo'n tram heeft natuurlijk wel een eigen baan. Dat ga je niet, daar ga je geen shared space van maken. Je kunt in principe ook best de voetganger en de fietser en de auto nog aparte ruimte geven. Het gaat er meer om wie geef je de meeste ruimte. Mm-hmm. En daar je zou de meeste ruimte moeten geven aan de meest ruimte-efficiënte vervoerswijze. En wat je dan ziet wat gebeurt, is dat je ruimte kunt overhouden. om ook nog, nou ja, bijvoorbeeld de stoepen breder te maken, zodat je niet alleen kunt lopen, maar ook nog eventjes kunt stilstaan voor een praatje of even op een bankje kunt zitten of weet je, terrassen, dat soort dingen. En dat je dan nog ruimte hebt voor groen, wat ook echt wel nodig is qua klimaatverandering bijvoorbeeld, ja, ook nu.
Maar het omkeren kan wel. Hè? Het is, je hebt een voorbeeld, ook weer in zo'n kadertekst in je boek, van de huisarts die burgemeester werd.
Ja, is ook een mooi verhaal. Ja.
Het is goed wonen in Pontevedra, dankzij Miguel Anxo Fernandez Lores. Wat heeft de beste man gedaan?
Nou, de beste man die was dus huisarts. En dat is wel heel grappig. Ik heb hem ook gesproken, hoewel mijn Spaans niet denderend is. We waren allebei bij een congres in Florence,
een
jaar geleden.
Okay.
Ja, ik heb hem ontmoet. Ja. En dat was het wel grappig, want de hoofdcommissaris van politie, die deed het verhaal, want zijn Engels was namelijk beter. maar dat was eigenlijk wel heel grappig, want ook die politieman, die was namelijk ook heel erg van de handhaving natuurlijk. Dus die ging ook over die lagere snelheden voor auto's en zo. Dus dat was eigenlijk wel grappig. Maar het mooie van dat verhaal is eigenlijk dat die man dus eerst huisarts was. En die zei tegen zijn patiënten van, nou weet je, het zou eigenlijk goed voor je zijn als je wat meer zou lopen. Gewoon in je dagelijkse leefpatroon een wandelingetje opnemen. En dan zeiden die mensen, nou, ik dacht het niet. Want het is hartstikke gevaarlijk om te gaan lopen naar, nou ja, met de kinderen naar school of voor een boodschap of wat dan ook. Dus lopen, dat gaat helemaal niet. En toen dacht hij, dit is eigenlijk gewoon heel erg. Want dit is het makkelijkste, beste medicijn wat er bestaat. En mensen kunnen het niet nemen vanwege onveiligheid eigenlijk. Hij heeft gewoon bedacht, weet je wat, ik ga er iets aan doen. Dus hij is burgemeester geworden. En hij heeft het nogal drastisch aangepakt, zullen we maar zeggen. Dus hij heeft hele stukken autovrij gemaakt. En de maximumsnelheid in de hele stad gewoon naar 30 gedaan.
En dat is een stad van? Hoeveel?
Geloof 80.000 inwoners.
Okay.
Dus dat is ook nog niet zo heel klein.
Nee, de helft van Arnhem, zeg maar.
Ja.
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 Het kan dus wel. Mooie opmaat naar de, je noemde het inderdaad vrij bescheiden, de 10 ontwerpprincipes voor een loopvriendelijke omgeving. Ik zou ze de 10 geboden noemen. We gaan ze niet allemaal opsommen, want dan koopt straks niemand je boek meer. Maar misschien aan welke condities moet die loopvriendelijke omgeving voldoen? En wat kan de ontwerper daarin betekenen?
Ja, ik gebruik daar een soort piramide voor. Ik noem hem de voetgangersbehoeftepiramide. En die is eigenlijk afgeleid van de piramide van Maslow. Dus eigenlijk van wat staat er nou onderaan? Wat moet je dan als voetganger? Wat is een soort basisbehoefte?
Ja.
En de basisbehoefte is eigenlijk, ja, ik noem dat uitvoerbaarheid. En dat gaat eigenlijk over, is er wel iets omheen te lopen? Dus zijn er bestemmingen op een redelijke loopafstand? Is er dan ook een route daar naartoe? En liefst moet die natuurlijk een beetje kort en direct zijn. Want hè, als je super moet omlopen, ja, dan is het dus al snel niet meer op loopafstand. En daarboven krijg je dan eigenlijk toegankelijkheid. Dus zijn die routes ook voor mij toegankelijk? Kan ik er langs? Kan ik ook bijvoorbeeld als ik in een rolstoel zit, hè, is die route voor mij dan te doen? Als het niet te doen is, nou, dan ga ik al niet lopen, want het kan namelijk gewoon niet. Vervolgens krijg ik veiligheid. En dat gaat eigenlijk over verkeersveiligheid en ook over sociale veiligheid. Ben ik bang om overreden te worden? Ben ik bang om overvallen te worden? Laat maar zo even simpel zeggen. En dat zit eigenlijk ook nog in die, ja, een beetje zo in de onderkant van de piramide. Van als dat niet op orde is, dan ga ik eigenlijk niet lopen. Tenzij ik niet anders kan. En dan zijn we weer bij die captives natuurlijk.
Ja,
hè?
Ja,
dus dan is het
ja.
Vervelend. Maar ja, hey, ik kan niet anders. En daarna kom je eigenlijk bij de dingen die het leuk maken. Dus dat gaat over comfort. Dus is het dan ook nog lekker lopen? Is het echt ruim? Kan ik af en toe even op een bankje zitten? Is de verlichting goed? Hoewel verlichting ook al wel weer iets met sociale veiligheid te maken heeft. Maar daar komen eigenlijk dat soort comfortaspecten belangrijk worden. En dat kan lopen leuk maken, zeg maar, of prettig. En de laatste is een soort kers op de taart. Dat is dan aantrekkelijkheid. Loop ik dan ook door een aantrekkelijke omgeving? Is er wat te zien? Is er misschien wat? Nou, misschien is er wel iets te ruiken of te horen.
Ja,
wat leuk is.
Het is ook een hele zintuigelijke ervaring natuurlijk. Het heb ik nooit zo beseft totdat ik het in jouw boek tegenkwam. Het hele lopen.
Ja.
Ja. Wat ik ook nog inderdaad, ja, het is veilige groene routes, levendige plinten. Er zijn natuurlijk best wel wat stedenbouwkundige knoppen om aan te draaien. Maar de modernistische functiescheiding, die kan sowieso, ja, die hadden we eigenlijk al terzijde geschoven. Maar die kan nu definitief de Rijn in. Wat ik de hele tijd tussen de regels door hoorde, was Jane Jacobs eigenlijk. Die zich natuurlijk ook inzette voor een leefbare stad.
Ja, dat klopt.
En ze komt ook nog erg inderdaad wel aan bod, meen ik, om een goed moment. Toen dacht ik, daar heb je er eindelijk.
Ja,
ze wordt benoemd.
Ja.
Ja. Wat niet uitgesproken aan bod komt, althans niet letterlijk in de tekst, is Arnhem. Anders dan bijvoorbeeld Rotterdam of Utrecht, waar veel bewuster op lopen wordt ingezet, schijnbaar. Toch staan er relatief veel Arnhemse voorbeelden in je boek. Ter en als illustratie van de coverfoto tot de plint van het paradijs. Rosette en Vonk Totaal heeft het allemaal, mijn favoriet. Over het algemeen opvallend positieve voorbeelden. Maar hoe loopvriendelijk is Arnhem eigenlijk? Waar gaat het goed en waar gaat het dan ook goed mis?
Ja, die voorbeelden die je noemt. Ja, ik heb het, moet ik eerlijk zeggen, ook wel een beetje expres bij de foto's gedaan. Als het een goed voorbeeld was, staat het er vaak bij waar het is. En als het een slecht voorbeeld is,
dus de statistieken veel meer Arnhemse voorbeelden.
Dus ik denk als je inderdaad nog wat goed gaat zoeken, dat je best wat voorbeelden foto's ziet. Ook van slechte voorbeelden die toch ook echt in Arnhem genomen zijn. En nou ja, je hebt natuurlijk, wat altijd wel tot de verbeelding spreekt, het zijn olifantenpaadjes natuurlijk. Ja, als je die ziet, dan weet je dat je iets niet goed hebt gedaan. Want blijkbaar willen mensen daar lopen. Maar heb je dat niet bedacht en heb je dat pad niet gemaakt? Maar goed, die hebben ook wel weer een soort charme. Ik weet ook niet of je per se altijd alle olifantenpaadjes moet gaan verharden. Dat hangt een beetje van de plek af. Weet je, ik
bedoel, dus het is natuurlijk.
Nee, dat is ook zo. Alleen olifantenpaadjes zijn natuurlijk niet echt toegankelijk, zeg maar. Maar goed, maar er staan zeker ook wat minder goede voorbeelden in. En dat is bijvoorbeeld, op een gegeven moment ben ik voor de grap van mijn kantoor in de Spijkerbuurt naar Kronenburg gaan lopen. Waar ik een project deed en weer doe.
Mm-hmm.
En dan zie je dus eigenlijk wat er misgaat. Dat zijn eigenlijk de lange lijnen. Dus je ziet dat op heel veel plekken is het wel in orde. En dan is er nagedacht, dus trouwens niet alleen in Arnhem, maar dat is op heel veel plekken, zo niet ongeveer overal. Dat zeg maar op plekken gaat het allemaal goed. Dus zeg maar binnen de buurt of binnen het blok, weet je wel, daar is het redelijk in orde. Maar als ik nou van de ene buurt naar de andere wil lopen, dan is dat blijkbaar opeens heel raar, want dat ga je toch niet lopen, want het lijkt wel een beetje ver misschien. Dus dan weet je, dan is er wel een fietspad en dan is er wel een fietsoversteek. Bijvoorbeeld bij Groot Kruispunt bij het Gelredome kun je met fiets oversteken en te voet in twee richtingen, maar die andere twee richtingen niet. En dat is best wel raar. Dus als je zeg maar komt lopen van de Spijkerbuurt naar Kronenburg, dan, ik heb toen ook gelopen door Malburgen en dat gaat een stukje goed. En op een gegeven moment houdt het voetpad gewoon op. Weet je, dat je denkt, ik wil daarheen. Nou ja, laat ik dan maar over het fietspad lopen. Loop je over het fietspad, kom je bij het kruispunt. Staat het stoplicht voor de fietser, ga je dan maar, staat op rood, gaat op groen. En dan denk je, oké, nu ga ik lopen. Maar dan word je geacht heel snel te lopen, want je wordt namelijk geacht de snelheid van de fietser te hebben. Dus ik ben niet op tijd aan de overkant, tenzij ik ga rennen. Weet je, dus er zijn gewoon heel veel, best wel gekke dingen. Vooral denk ik wel inderdaad die lange lijnen die ontbreken. Of die verbindingen zeg maar tussen de wijken in plaats van binnen de wijken. Dus dat zie je echt best wel vaak misgaan. En soms ook gewoon kleine dingen hoor. Want ik was laatst, zeg maar, liep ik nog even in de singel, zeg maar tussen de Jans Buiten en de Jans Binnen singel. Heb je natuurlijk dat plantsoen. En dan kun je daar prima lopen, maar bijna alleen maar mensen met honden doen dat. Zeg maar voor de lol, zeg maar, of zomaar als je ergens heen moet, doe je dat niet zo snel. Maar je moet maar eens opletten op die padenstructuur. En er zijn dan, zeg maar, je kunt in het midden gewoon lopen. En er zijn ook stukjes, zeg maar asfalt naar de zijkant, dat je in principe zou kunnen oversteken gewoon de weg over. Maar dat doet niemand, want het sluit ook nergens op aan. Weet je wel, sowieso is het best wel drukke weg, zeker de buitensingel. Die kun je natuurlijk helemaal niet zomaar oversteken. Maar als je daar op die plekken waar je vanuit het plantsoen in principe zou kunnen oversteken, want er gaat gewoon een stukje pad. Als je daar zou willen oversteken, dan bots je gewoon tegen een geparkeerde auto aan, weet je wel.
Ja, ja.
En er zijn ook geen op- en afritjes gemaakt. Weet je, dus het is zo. Soms gaat het gewoon in soort, dat soort gekke details ook mis.
Ja, je moet dus inderdaad, je moet iets hebben om naartoe te kunnen lopen, maar je moet het ook überhaupt kunnen, als het ware.
Je moet het
zonder
ook maken.
Zonder barrières.
Ja.
Arnhem is bezig met een omgevingsvisie 2050. Als jij nou inderdaad, als jij het voor het zeggen had, hoe zag de stad er dan, of ziet de stad er dan uit?
Ja, natuurlijk helemaal geniaal voor voetgangers, dat snap je.
Ja.
En dat betekent natuurlijk eigenlijk dat je, dat hoeft natuurlijk niet overal, maar wel op slimme plekken, zeg maar, vooral natuurlijk op knooppunten van openbaar vervoer zou moeten verdichten. Dat, er zijn ook plannen om dat bijvoorbeeld bij Kronenburg te doen. Dat is natuurlijk ook een knooppunt van openbaar vervoer. Ik bedoel, dan niet de trein, maar wel de bus natuurlijk. Er komen heel veel bussen langs. En,
voor het winkelcentrum, toch?
Daar bij die, het winkelcentrum, ja. Inderdaad. Nou ja, daar worden ook plannen voor gemaakt om enorm te verdichten. Kijk, dat is natuurlijk het slimme, zeg maar, verdichten rond OV-knooppunten. En dan kun je daar ook makkelijk heen lopen. Daar wil je natuurlijk ook die functiemenging. Nou, toevallig in Kronenburg heb je natuurlijk al dat winkelcentrum. En er komt nog van alles bij, is de bedoeling. Dat er ook 's avonds wat meer te doen is, bijvoorbeeld. En op die manier kun je ervoor zorgen dat er gewoon heel veel op loopafstand is. Maar eigenlijk zou je misschien in Arnhem ook eens even moeten kijken. Je zou dat best eens kunnen analyseren van hoe zit het nou met de verspreiding van voorzieningen in Arnhem? En wat zijn er dan voor plekken waar je eigenlijk op loopafstand niet je dagelijkse voorzieningen hebt? En zou je eens kunnen gaan kijken, wat kunnen we daaraan doen? Weet je, om te zorgen dat je in ieder geval zo binnen een straal van 500 meter ongeveer in ieder geval je dagelijkse voorzieningen hebt. En je zou best eens kunnen kijken van hoe is dat dan nu in Arnhem gesteld?
Iedere buurt een vonk totaal.
Iedere buurt een vonk totaal. Ja, ik vind vonk totaal zo'n geniale winkel. Ze zeggen ook vonk totaal heeft het allemaal en ze hebben het ook allemaal als je daar gaat kijken. Het is echt heel grappig. Maar goed, ja, die mensen moeten ook maar hun hoofd boven water zien te houden. Hè? Weet je, in het zeg maar geweld van alle andere, nou ja, internetwinkelen en alle grote grutters die we hebben. Dus op zich, ik kan dat makkelijk zeggen, maar het is niet per se altijd zo makkelijk om die buurtwinkel te fixen. Maar misschien wel leuk, maar ja goed, dat gaat misschien nu een beetje te ver. Maar er staat ook een stukje in het boek over de pizza-economie. En dat gaat eigenlijk ook een beetje over van hoe kunnen we nou die kleine winkeltjes misschien toch wel overeind houden. Het gaat eigenlijk meer over als je alle voorraden van alle winkels zeg maar zou koppelen in een digitaal systeem, dan zou je dus kunnen zeggen, ik wil een tandenborstel kopen. Ik ga hem niet kopen bij bol.com. Mm-hmm. Maar in dat systeem van al die kleine winkeltjes die er zijn, zeg maar ook dus de voorraad van Vonk Totaal, zeg maar even. Hè? En dat er dus op die internetpagina staat, kijk, de dichtstbijzijnde tandenborstel die jij wil hebben, kun je krijgen bij Vonk Totaal, haal hem daar op. Mm-hmm. Dus dan hoeft zeg maar
lopend.
Niet dat lopend, tuurlijk, ja. Precies, dat is het hele idee. Dus ja. Dan komt dat niet dat busje meer voorrijden. Maar ga jij lopend naar Vonk Totaal, omdat jij weet, omdat je dat op internet hebt kunnen vinden, dat ze jouw tandenborstel daar hebben.
Ja, nou ja, kortom, lopen is de sleutel tot een gezonde, veilige, inclusieve stad. En iedereen wil dat. Het enige nadeel is aan lopen is dat het dus veel tijd kost. Heb je daar misschien nog een oplossing voor?
Haha. Ja, nou ja, nee, het blijft natuurlijk gewoon lekker veel tijd kosten. En ik zeg ook misschien een beetje expres lekker veel. Want misschien moet je dat gewoon anders zien. Weet je, tuurlijk kost het veel tijd, want het is langzaam. Maar het is tegelijkertijd, ik word zelf al wel blij als ik zeg maar lopend naar kantoor ga. Dan kost het me wel meer tijd. Maar je hebt ook een soort gevoel van, oh lekker, weet je. Het is een soort tijd voor jezelf nemen bijna. Terwijl ik dat het gevoel heb dat met alle andere soorten van verkeer eigenlijk veel meer voelt als dat de tijd kost of zo. Weet je, op de een of andere manier denk ik gewoon anders naar kijken.
Ja.
En deels kan je het natuurlijk ook wel inderdaad sneller maken door slimmere dingen te doen. Maar verder is het meer een, ik denk een mindset ding om daar anders naar te kijken.
Ja, het vereist een andere mindset. Festina Lente dus. Dank Annemieke. Loop 10 ontwerpprincipes voor een loopvriendelijke omgeving ligt in de Arnhemse boekhandels. Sponsor your local. Loop er naartoe. Deze podcast werd mede mogelijk gemaakt door de gemeente Arnhem en sponsoren van CASA. Check onze website www.casa-arnhem.nl voor meer online programma. En graag tot ziens of horens.